Goedenavond gemeente, andere belangstellenden. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Goudriaan uit Ede zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Zondagmorgen 18 april hoopt dominee Kunz uit Katwijk voor te gaan. In de avonddienst dominee Jongejan uit Ede. De inzameling voor de gaven vanavond, de eerste voor de stichting Evangelie en Moslims, de tweede en derde voor de kerk. We willen voorbeden doen voor familie A. Zwanenburg in verband met het overlijden van de moeder van Janneke Zwanenburg. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu, of overdenken wij, Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, het tweede vers. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Psalm 135, vers 3. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, openen wij vanavond de schriften in het Nieuwe Testament, in het boek van de Handelingen, en lezen wij met elkaar Handelingen 10 vanaf het 34ste vers. Handelingen 10 vanaf vers 34. En Petrus, de mond opendoende, zei: Ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Belangende betreffende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen, dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Heere grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Opnieuw op deze zondag wilt u het geven dat de prediking van uw woord, de verkondiging van het heilige evangelie uitgaat, ook in het midden van deze gemeente. En wij zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Altijd weer van zondag tot zondag is het een teken van uw trouw en van uw goedheid, dat u in het gewaad van uw woord wilt staan in het midden van de gemeente en dat u een sprekend God wilt zijn tot ouderen en tot jongeren. O God van alle barmhartigheid, wij bidden dan van u, wilt u ons uw genade verlenen. En laat uw Heilige Geest, en hij werd uitgestort over alle die het woord hoorden uit de mond van Petrus, laat uw Heilige Geest dan ook over ons zijn. En laat hij onze harten openen, de harten van ouderen en van jongeren, en uw woord binnendragen in onze harten als een kracht tot zaligheid. Heere, wanneer u dat werkt, dan loopt deze dienst uit op de verheerlijking van uw naam. En daarom mogen wij een pleitgrond voor u aandragen. En dat is de verheerlijking van uw naam als u werkt in uw genade, ook vanavond in het leven van ouderen en van jongeren. Dan zult u daarvan de eer ontvangen. En dan zal uw naam worden groot gemaakt. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt u in ons midden zijn, hier in de kerk, maar ook thuis, bij degenen die meeluisteren, en wilt u ons gedenken in uw barmhartigheid. Het is uw goedheid, uw trouw, dat in een wereld die vol beroering is, een wereld die verwrongen is door problemen, noden en zorgen, en wat is er al niet gaande, wat wordt er al niet geleden in de wereld waarin wij leven? U wilt, Heere, dat in deze wereld, die uiteindelijk geteisterd is door onze zonde, dat het woord des vredes uitgaat. En dat u, o Heer Jezus Christus, als de koning der heerlijkheid een aanbod van vrede doet komen tot ouderen en tot jongeren. En daarom bidden wij u te meer, Heere, laat uw woord ons te sterk zijn in de kracht van uw genade, opdat wij verlicht worden, opdat wij door de knieën gaan voor u en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in u zullen zoeken en vinden. Heere, wees ons zo nabij en verheft u over ons het licht van uw aangezicht, opdat wij niet in het donker ronddolen als blinden die tasten in het duister, maar dat wij mogen zien de weg die u ons wijst in uw woord, en waar u van zegt, dit is de weg, wandel daarop. Heere, wilt u ons daartoe goed en nabij zijn, en wilt u het geweld van de boze keren en van ons weren. En hij is listig En hij heeft duizenden jaren ervaring om zondaren te verleiden. Maar daarom doen wij een beroep op uw almacht en uw ontferming. En wij bidden van u, breek het werk van zijn armen. En wilt u geven dat uw werk heerschappij zal voeren. En dat alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan. En dat kan zoveel zijn bij ouderen en bij jongeren. Dat Heere van ons geweerd wordt. Weest u ons daartoe nabij. En geef zo dat uw gemeente gebouwd wordt op het onwankelbare fundament van apostelen en profeten. En dat wij vanavond als ouderen en jongeren ervaren dat er niets in de wereld zo vast en onwankelbaar is als het woord dat uit uw mond uitgaat. Ook wanneer uw woord ons vanavond wil voorhouden, dat wij eenmaal zullen staan voor de rechter van levende en doden, de Heer Jezus Christus. Want met Pasen hebt u niet alleen maar gezegd dat het offer dat hij gebracht had voldoende was, maar u hebt ook gezegd en getoond dat hij door u bestemd is tot een rechter van al de geslachten der aarde. En daarom bidden wij van u, Heere, geef dat wij de vrede met u zoeken en vinden in het bloed van Christus. En dat wij door uw hand versterkt worden in het allerheiligst geloof, wanneer wij het geloof hebben leren kennen. En dat wanneer wij nog op onze eigen wegen wandelen, wij aangegrepen worden door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Ontferm u, Heer, over heel uw kerk, overal in deze wereld. En in het bijzonder denken we dan aan uw gemeente die vervolgd wordt en verdrukt. Er zijn meerdere plaatsen in deze wereld waar het bloed van martelaars vloeit. Heere, wilt u daar nabij zijn en uw sterkte geven? Laat toch uw machtige arm bescherming bieden, ook in het heetst gevaar. En wilt u geven dat wanneer uw kerk vervolgd wordt, juist daar ook de vrucht op de prediking van het woord gezien zal worden, al komt men bijeen in schuilplaatsen. En er niet de vrijheid is om samen te komen zoals wij die nog kennen, afgezien van de omstandigheden rondom het virus. Heere, gedenk overal uw kerk, wilt u zijn met het volk Israël, zegen de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob en geef dat zij u kennen in het aangezicht van Christus, uw Zoon. Heer, ontferm u over onze gezinnen. Wilt u ons zegenen met de honger naar uw woord? Wilt u ook zijn met degenen die alleen hun weg gaan, misschien zware verliezen hebben geleden? Ontferm u over alle rouwdragenden. En we denken vanavond vooral aan de familie Zwanenburg, in verband met het overlijden van de moeder van Janneke. Wilt u de troost van uw woord en van uw Heilige Geest op hen doen neerdalen, Heere? En wilt u geven dat zij ervaren mogen in deze dagen dat u een God van vertroosting bent, een rotssteen bij wie sterkte gevonden wordt? Heere, wees hen zo nabij in uw goedheid en barmhartigheid. En hoort u onze gebeden, wanneer wij die neerwerpen voor uw genadetroon, pleitend op het werk van de Heer Jezus Christus, hoor ons uit genade om zijnentwil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte aanbevolen. En wij zingen met elkaar Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Psalm 98, het vierde vers. Gemeente, de tekst voor de preek is Handelingen 10, vers 42. Handelingen 10, het 42ste vers. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat Hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Gemeente, het is een wat onverwachte ontmoeting geworden tussen Cornelius, de Romeinse hoofdman in Caesarea, en aan de andere kant Petrus, die door Cornelius ontboden is om naar hem toe te komen. Petrus, we weten het alle, is de discipel, de apostel van de Heer Jezus Christus. Tot voor kort hadden deze twee, Cornelius en Petrus, nooit kunnen denken dat hun wegen elkaar zouden kruisen. Toch is het gebeurd en het is geen toeval geweest. Cornelius heeft van een engel te horen gekregen, tussen haakjes, hij was een man, een Romein, een heiden, die waarschijnlijk in Israël in aanraking gekomen is met de God van Abraham, Isaac en Jacob, die gehoord heeft van de God van Israël, en waarschijnlijk, zo mogen we aannemen, ook geraakt is door wat hij gehoord heeft van de God van Israël. Wel nu, Cornelius heeft bevel gekregen van een engel om Petrus te laten komen. En dat is gebeurd. Op die wijze komt Petrus in Caesarea in het huis van Cornelius. Het is voor Petrus vreemd genoeg dat hij daar naar binnen komt. Want Petrus is niet gewend om het huis van een heiden binnen te gaan. Immers, hij weet maar al te goed dat hij als een Jood verontreinigd wordt door het binnengaan in het huis van een heiden. Dat is zijn gewoonte niet. Eigenlijk is het stuitend voor hem. En hij zegt dan ook, wanneer hij bevel krijgt, geen sprake van dat ik het huis van Cornelius zal binnengaan. Maar Petrus, jongens, jullie weten waarschijnlijk ook wel wat er gebeurd is, heeft een visioen gekregen van de Heere, van een heel groot laken met allemaal dieren erin, reine en onreine dieren. En Petrus krijgt te horen van Gods wegen slacht en eet. Nou, Petrus wil dat niet, net zo min als hij het huis van Cornelius wil binnengaan en die reis naar die heiden wil maken. Hij is bang zich te verontreinigen, maar de Heere zegt hem heel nadrukkelijk dat hij niet bang moet zijn, maar dat hij wel moet eten. Blijkbaar heeft de Heere hem in dit alles, in dit visioen, heel wat te zeggen. En Petrus gaat het begrijpen als de mannen van Cornelius voor de deur staan en hem uitnodigen om mee te komen naar Caesarea. Wat gaat Petrus doen? Wanneer hij eenmaal het huis van Cornelius is binnengegaan. Dat is gauw gezegd. Hij is een verkondiger van de Heer Jezus Christus. En hij preekt over de grote werken van God. Dat is zijn taak. Dat is tegelijkertijd ook vooral met Pinksteren zijn lust en zijn leven geworden. Hij weet maar al te goed welke opdracht de Heer Jezus hem en de andere discipelen gegeven heeft, voordat hij ten hemel voer, na zijn opstanding uit de doden. Ze zouden moeten uitgaan om het evangelie van de gekruisigde en opgestane te verkondigen onder de volkeren, maar ook in Israël, allereerst onder de Joden. We weten dat de Heer Jezus in de periode na Pasen en voor hemelvaart meerdere keren aan zijn discipelen is verschenen, en voortdurend weer heeft hij ze opgedragen om zijn getuigen te zijn en verkondigers te zijn van het evangelie van hem. Wel nu, als Petrus voor Cornelius staat, gaat het weer over Christus. U hebt toch wel gehoord, Cornelius, wat er gebeurd is in Jeruzalem in de afgelopen tijden. Met die Jezus van Nazareth, die het land doorging, zegenend en genezend. En u weet er vast ook wel het een en ander van wat er gebeurd is op die vrijdag toen hij gedood werd, buiten Jeruzalem op Golgotha aan het kruis genageld werd. Maar ook dat hij is opgewekt uit de doden, zo wordt u verkondigd. En in dat verband komt dan naar voren wat we in onze tekst van vanavond zien. Van de opdracht die Petrus en de andere discipelen hebben gekregen van hem de opgestane. Hij heeft ons geboden, zo zegt Petrus dan, om te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Gemeente, zo moet hij blijkbaar verkondigd worden. Toen in Caesarea, op deze rustige zondagavond ook in de gemeente van Waarden Driebrugge. De gekruisigde, de opgestane, die door God verordend is tot een rechter. Hij heeft ons geboden de volken te prediken, te verkondigen. Jongens, wat denken jullie? Wie zal dat volk zijn dat allereerst de prediking van de Heer Jezus Christus moest horen en ontvangen? Toch zeker het volk Israël, de kinderen van Abraham. Het volk waaruit de Heer Jezus is voortgekomen. Tot hen komt in de eerste plaats het evangelie van Christus. Zodat Paulus, wanneer hij ergens in een stad kwam, in Klein-Azië of waar dan ook maar, allereerst naar de synagoge ging. Om daar het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. Alleen nu is het wonderlijke hier juist, dat Petrus hier staat in het huis van een heiden notabene. En dan zien we eigenlijk al gebeuren waar de Heer Jezus het voortdurend over gehad heeft met zijn discipelen. Dat niet alleen maar aan Israël, maar ook aan de volkeren het evangelie verkondigd zou worden. We kennen het woord uit het Johannesevangelie, uit Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Nou zegt iemand, dat weten we natuurlijk wel. Dat de Heer Jezus een gemeente vergadert uit alle volkeren der aarde. Maar vindt u het vanavond, gemeente, niet een ontroerende gedachte? Dat Christus uit alle volkeren der aarde zijn gemeente samenbrengt. Ik veronderstel, ik weet het eigenlijk wel zeker vanavond, als de naam van Christus u lief is, dat het u ook heel wat te zeggen heeft. Dat hij uit alle volkeren van de aarde mensen roept tot zichzelf en toebrengt die zijn lof gaan vertellen. Een machtig overweldigend iets, als zijn naam u lief is, toch? De apostelen moeten, zo wordt hier gezegd in onze tekst van vanavond, vooral twee dingen doen. Ze moeten preken en ze moeten betuigen. In de eerste plaats dat preken, dat is eigenlijk hier in de grondtekst het werk van een heraut doen. Ook de jongeren van de gemeente die weten wat het werk, de taak van een heraut was. Denk aan Johannes de Doper die voor het aangezicht van de Heere moest uitgaan. En die zijn komst moest aankondigen en moest prediken. En wat er ook allemaal, gemeente, over de prediking gezegd is en wordt de eeuwen door. En dat is onnoemelijk veel. Het is in ieder geval de opdracht die Christus aan zijn kerk geeft voor alle eeuwen. Predik het evangelie. Het is immers het middel dat de Heilige Geest wil gebruiken om Christus en mensen bij elkaar te brengen. Als u Christus hebt leren kennen, dan weet u dat. Toch? Die heraut die voor de koning uitgaat en die de komst van de koning aankondigt, die heeft dan ook niet zijn eigen woord te verkondigen, maar die heeft niet anders te doen dan het woord van de koning te brengen. Hij staat in dienst van de koning, de heraut. En zo klinkt de prediking de eeuwen door. Hij komt, Christus, die aangrijpende boodschap, die gebracht wordt tot mensen Ik denk aan een uitspraak vanavond van wijledominee Boer uit Gouda. Hier in de omgeving bij de ouderen nog wel bekend, zo mag ik aannemen. Die een keer zei, die prediking, dat werk van een heraut, dat moet gedaan worden op die smalle grens tussen hel en hemel. Die smalle riegel, als ik het zo even mag noemen, waarop mensen staan. Het kan de ene, het kan de andere kant op. Wel nu, tot mensen op die smalle riegel komt het evangelie van de gekruisigde. Prediken en betuigen. Dat heeft iets in zich, dat woord betuigen, van kracht en van gedrevenheid. Van bewogenheid ook. Want gemeente, als het goed is, dan worden de dienaren van het woord zelf ook door de prediking geraakt en door het woord geraakt. En hebben ze te leren om indringend het woord te betuigen. Als mensen de apostelen horen en de eeuwen door dienaren van het woord horen. En denkt u er ook maar aan wanneer u in afwachting bent van een nieuwe predikant die te zijner tijd op Gods tijd hoopt te komen. Dan moet het niet zo zijn dat u kunt zeggen, nou als ik die prediking zo eens hoor, dan kan het nog alle kanten op eigenlijk. En dan is het allemaal zo zeker nog niet. Dat moet u nooit als gemeente kunnen zeggen, dat het alle kanten op kan onder de verkondiging van het woord en dat die boodschap wazig en mistig is. Als het hier gaat over de opgestane die verordend is door God tot een rechter van levenden en doden, dan moeten de getuigen, de herauten, dat maar niet even aanstippen om zo gauw mogelijk weer over te gaan tot andere onderwerpen. Het even zijdelings aanhalen, om dan weer gauw iets anders naar voren te brengen. Nee, er moet met kracht en overtuiging betuigd worden. De koning komt. En het moet met overtuiging gepredikt worden, u en jij, en ook ikzelf, degene die het woord hebben te verkondigen, zullen hem ontmoeten. Preken en betuigen. Calvijn zegt dan, en dat heeft daarmee te maken, wij zijn zo gauw geneigd om die dingen naast ons neer te leggen, die ons betuigd en gepredikt worden. Zodat het met klem gepredikt moet worden en betuigd moet worden. Wie van ons gemeente heeft nooit eens de naam van John Bunyan gehoord? De man van de christenreis. Als ik zijn naam noem vanavond, kan het voor u misschien wel een aansporing zijn om dat boek nog eens een keer voor de dag te halen. Dat prachtige boek over de christenreis. Van hem is bekend dat hij een vurig verkondiger van het woord van God was. Een tijdgenoot van hem zei eens, als ik John Bunyan hoor preken, dan lijkt het wel alsof ik een man hoor die uit de doden is teruggekomen, die van de andere kant van het graf is teruggekomen, en die daarom met de meeste klem en overtuiging de komst van Christus verkondigt. Raak getypeerd toch? God gebiedt, zo zegt Petrus hier dan, Christus gebiedt dat zo gepreekt wordt. Hij gebiedt dat. Gemeente, wanneer gesproken wordt over dat gebieden door de Heere, door Christus, dan kunnen we vooral aan twee dingen denken. In de eerste plaats kunnen we eraan denken, dat zit er ook achter, dat God, dat Christus zijn dienaren, de dienaren van zijn woord roept. In de Dordtse leerregels horen we dat hij zijn dienaren roept en zendt wanneer hij wil en tot wie hij wil. Wie hij ook wil roepen. Soms mensen die daar bepaald niet op zaten te wachten om heraut van de koning te zijn. Soms hoor ik zo'n dienaar, ik denk even aan Mozes vanavond, soms hoor ik zo'n dienaar zeggen, Heere, neemt u alstublieft maar een ander, het maakt me niet uit wie, als ik het maar niet ben. Maar dat gebieden, daar zit ook nog een tweede in, een tweede gedachte. Dat is ook dat God de boodschap bepaalt, die gedachte zit er ook in. de boodschap die gebracht moet worden. Wij kunnen zo allemaal onze gedachten en meningen hebben over de prediking van het woord. En de een vindt zus en de ander vindt zo. En noemt u maar op, er kunnen hele discussies over gevoerd worden. En hele gesprekken in het midden van de gemeente over de prediking van A en van B. En noemt u maar op allemaal. Maar gemeente, wie heeft nu te bepalen wat de inhoud van de prediking is? Denkt u daar vooral eens over na? U niet. En ik ook niet. Dat maken wij niet uit. Dat maken de ouderen van de gemeente niet uit. Dat maken de jongeren van de gemeente niet uit. Wat er gepredikt en verkondigd moet worden. Maar dat wordt bepaald door de levende God zelf. De koning die zijn herauten zendt. Bepaalt de inhoud van de boodschap. De inhoud van de prediking. En daarom is het heus zo vreemd niet. Als u zondags, wanneer u thuis gaat zitten en de computer aanzet, of wanneer u naar de kerk gaat, het uw gebed is, Heere, laat uw woord mij verkondigd en bediend worden. Op deze morgen, op deze avond. Zien we het voor ons, gemeente? Zijn we het ermee eens? Wel nu, wat moet dan gepredikt worden? Wat moet dan betuigd worden? Zoals het hier staat. Onze tekst is niet wazig. Is niet onduidelijk vanavond. Dat hij, de gekruisigde en opgestane Heere. Dat hij verordend is door God tot een rechter van levenden en doden. Ik weet niet, gemeente jongens, hoe dat bij jullie overkomt. Als dat hier in onze tekst van vanavond zo sterk naar voren komt, aangesteld tot rechter van leven en doden. Het zou kunnen zijn dat iemand vanavond vraagt, is dat nou het eerste, is dat nou het belangrijkste wat verkondigd moet worden van de Heer Jezus Christus? Hoe zit dat nou eigenlijk? We voelen het allemaal wel aan vanavond dat het in ieder geval ontzaglijk veel nadruk krijgt in onze tekst. Veel klem. En voordat nog in vers 43 het volgende vers naar voren gebracht wordt, dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangt, dat volgt hier direct op onze tekst, daarvoor nog wordt gezegd dat hij verkondigd moet worden als de rechter. Dat is wel opvallend. Natuurlijk zal er vanavond niemand in de kerk zijn of niemand die thuis meeluistert en die bij zichzelf denkt dat dat minder belangrijk is wat in vers 43 staat. Dat in hem vergeving van zonde gezocht, gevonden moet worden. Niemand zal toch hoop ik denken vanavond dat het vinden van vergeving van zonde en het eeuwige leven in hem minder belangrijk is dan dat hij rechter is. Je zou kunnen zeggen, gemeente, juist omdat hij eenmaal onze rechter is op zijn grote dag, is het voor ieder van ons nu van de grootste betekenis om vergeving en eeuwig leven in hem te zoeken en te vinden. Vrede en zaligheid. Stel u voor dat morgen op uw werk iemand aan u vraagt, vertel eens wat over die God waar je gisteren van gehoord hebt in de kerk. Wat zou u dan zeggen? Moet u dan alleen maar zeggen dat Christus rechter is? Misschien denkt u wel bij uzelf, moet ik dan op mijn werk in zo'n omgeving over die grote dag beginnen? Dat Christus komt? Het is in ieder geval, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, in het boek van de Handelingen een heel algemene lijn. Dat Christus bestemd is door God als rechter van leven en doden. Het onderstrepen van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit van deze opgestane. Gemeente, hij is zo groot. Zo'n eindig groot Christus. Jongens, mag ik dat jullie op het hart binden? kijk hoe oneindig groot hij is, hoe heerlijk. Als Paulus op de Areopagus komt, te midden van de geleerden en de filosofen van Athene, het neusje van de zalm van de maatschappij, kom je daar tegen, de geleerden, de mensen die hoog in achting staan bij het hele volk, dan draait Paulus er niet omheen, ook niet in die omgeving, op de Areopagus. En dan verkondigt Paulus God, de levende God, heeft een dag bepaald, waarop hij door een man, die hij daartoe bestemd heeft, de aarde zal oordelen. Dus dezelfde gedachte als in onze tekst vanavond. God verzekert ons dat door de opstanding van Jezus. Ik hoop daar zo even op terug te komen. En ik wil nog een ander voorbeeld noemen. Als Paulus later voor Felix, voor de stadhouder staat, dan gaat het hier ook weer over. Over het toekomende oordeel. En dat zijn zomaar een paar voorbeelden, maar er zouden tientallen andere voorbeelden te noemen zijn uit de brieven en uit de handelingen. God heeft hem dus verordend. God heeft hem bestemd, aangewezen om rechter te zijn. Dus de Heer Jezus werpt zichzelf niet op, maar hij wordt aangewezen door zijn Vader. En daar heeft Pasen mee te maken, zei ik net. Want met Pasen, dan zegt de Vader tegen hem, mijn zoon, ik wek u op uit de doden. En dan noemt God als het ware een paar redenen waarom hij zijn zoon opwekt. Hij zegt dan als het ware, mijn zoon, ik wek u op, ik breng u weder uit de doden, omdat u volkomen betaald hebt. Jongens, jullie zullen misschien dat beeld wel eens een keer gehoord hebben van een kwitantie. Als je vroeger een schuld had die je moest betalen of iemand had wat voor je gedaan, dan kreeg je een kwitantie aangeboden, het kostte je zoveel. En als je dan betaalde, dan werd er op de kwitantie gezet voldaan. Nou, Pasen, dat is eigenlijk dat God in de hemel zijn handtekening zet en voldaan schrijft op de kwitantie. Mijn zoon, u hebt helemaal voldaan. Het is genoeg in mijn ogen. Het is eeuwig genoeg. Dat onbegrijpelijke. Maar Pasen betekent ook nog iets anders. Pasen betekent in het verband van onze tekst van vanavond ook dat God dan tot zijn zoon zegt op die zondagmorgen, wanneer hij Jezus uit het graf doet komen, dat hij zegt, mijn zoon, u bent door mij aangesteld en bent door mij bestemd, aangewezen om rechter te zijn van levenden en van doden. De volkeren zullen voor uw aangezicht verschijnen om door u geoordeeld te worden. U wordt door mij aangewezen. Dus dat is de wil van God. Van eeuwigheid af. Want de Vader en de Zoon hebben voor de schepping van de hemel en de aarde hier al over gesproken met elkaar. En ze hebben bepaald dat Jezus niet alleen als kind in Bethlehem naar de aarde zou komen, dat ook. Maar ze hebben ook al gesproken over zijn rechter zijn, over levende en doden, op de grote dag dat hij zal komen. Dat was toen al aan de orde, voordat de aarde was. Jongens, denken jullie er wel eens over na wat dat betekent? Wat dat eigenlijk inhoudt? Dat is natuurlijk voor de Heer Jezus een ontzaglijke eer en verheerlijking door de Vader. Dat de Vader hem dat te doen geeft. Ik kan me voorstellen dat een van de jongeren vanavond zegt, zal het echt waar zijn? Ik zit er wel eens over te denken. Zou het echt waar zijn? Een dag dat de Heer Jezus wederkomt. Echt? U zou een paar weken terug kunnen kijken. Pasen, 2 weken geleden. Of om het iets anders te zeggen vanavond, u zou eens kunnen omkeren en kunnen terugkijken in het lege graf. Daar wordt het bewezen. Jezus is wedergebracht uit de doden. Mijn zoon, u zult rechter zijn op mijn dag. Rechter. Maar moet dat dan zo sterk benadrukt worden, zegt iemand vanavond. Nou ja, zo sterk. Heb jij de indruk dat er te veel over gesproken wordt in de prediking? Over deze dingen? Ik weet het niet. Of dat te veel gebeurt. In de Bijbel wordt er wel veel over gesproken in het Nieuwe Testament. En het is in ieder geval wel van grote betekenis, dat mag duidelijk zijn. Het kan zijn dat iemand vanavond vraagt, maar moet je dan door angst tot Jezus gebracht worden? Nee, dat zeg ik toch niet. Beslist niet. Het gaat hier niet over zomaar angst, maar het gaat hier om de werkelijkheid van de dingen. Het gaat om het zoeken van vrede in Christus, eeuwige vrede, verzoening met God. Het gaat over de werkelijkheid van de dingen die gebeuren zullen. Het ontzaglijke van wat er gebeuren zal. En het is toch waar in de hele Bijbel van Genesis tot Openbaring, dat het woord iets in zich heeft dat ook van alarm slaan, wakker roepen. Zou u willen zeggen dat dat overbodig is? Dat we worden wakker geroepen? Zou iemand vanavond willen zeggen dat de Heer zomaar een spelletje met ons speelt als het over deze dingen gaat? Nee toch? Of zou jij denken dat de Heer daarmee jouw ondergang op het oog heeft? Zou je dat denken? Durf je dat vol te houden? Hoe kijk je daar tegenaan? Klemmend is onze tekst natuurlijk wel. Dat mag duidelijk zijn. Het is gemeente wanneer ik goed luister naar onze tekst vanavond, net alsof de Heere, de levende God, vanuit de hemel in onze ogen kijkt. En dat hij zegt, heb het voor je, de rechter is al aangesteld voor het grote gericht. De rechter is al bekend. Bij ons kan er een heleboel te doen zijn over de vraag wie de rechter is. Af en toe leest u in uw krant dat een verdachte wordt voorgeleid aan de rechter en dat hij vraagt om een andere rechter. En dan kan de rechter die aangewezen was oorspronkelijk, zoals we dat noemen, gewraakt worden. Dan wil een verdachte een andere rechter hebben omdat de rechter bevooroordeeld zou zijn bijvoorbeeld. Nou, dat is hier niet aan de orde. Want op de jongste dag zal niemand van ons kunnen zeggen, de rechter is bevooroordeeld. Want Christus is ten volle rechtvaardig. Niemand hoeft hem te verdenken van onrechtvaardigheid. Dus de levende God kijkt ons in de ogen en hij zegt, de rechter is al aangesteld. Heb je al vrede met hem? En door hem met mij? Ben je al geborgen in hem? In Christus? Ja, ja, zegt iemand, ho even. Maar als ik nou morgen iemand ontmoet op mijn werk bijvoorbeeld en kan ik hem of haar dan overtuigen, gesteld dat het over deze dingen zou gaan, kan ik hem of haar dan overtuigen van deze dingen? Och, zegt iemand, er wordt om gelachen op mijn werk. Ze vinden dwaasheid. We hadden het zo even over Paulus op de Areopagus. Als hij het over deze dingen heeft gehad, in het verkondigen van de gekruisigde en opgestaande daar op de Areopagus, dan staat er dat sommigen spotten, die Paulus toch. Man, je bent toch wel wijzer zeker, om zulke dingen te geloven. Anderen zeggen, we horen je daar nou over Paulus, maar het komt nu wat moeilijk uit, we willen er later graag nog eens op terugkomen. Misschien gaat u wel eens een keer de kerk uit, dat u diep in uw hart denkt, ja, ja, het is allemaal waar, maar heren, we komen er nog wel een keer op terug, als ik wat beter de gelegenheid heb. Nou, de beste gelegenheid is nu, heden. In ieder geval velen daar op de Areopagus verwerpen de boodschap die Paulus brengt. Want overtuigen doen wij niet, dat doet Paulus ook niet. Maar hij getuigt er wel van. En dan is het natuurlijk ook de vraag vanavond allereerst, geloven we het zelf met alles wat in ons is? De opgestane is bestemd, is verordend door zijn Vader tot rechter van levenden en doden. Om het heel eenvoudig te zeggen vanavond, gemeente, u verschijnt niet voor mij en ik verschijn niet voor u op die dag. Maar wij allen verschijnen voor hem, voor Christus. Het rechter zijn van de Here is heel algemeen. Er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen mensen die ontkomen aan de ontmoeting met hem, aan het verschijnen voor hem. Levende en doden, zo verkondigt Petrus. Niemand van ons krijgt een andere rechter. Dat mag ook volkomen zekerheid voor ons hebben. Niemand van ons hoeft vanavond te vragen, wie zal mijn rechter zijn? Want dat is duidelijk vanuit onze tekst. En daar moesten we heel beslist in zijn, als het daarover gaat. Leven en doden. Zij die dan nog leven, en zij die misschien al heel lang geleden overleden zijn. Abraham zal er ook bij zijn. Adam zelfs. Abel. Mensen die duizenden jaren geleden gestorven zijn en waar vandaag niets meer van over is dan ontelbaar vele stofdeeltjes. En meer niet. Ze zullen er ook bij zijn. Wij allen. Gemeente, dat is heel aangrijpend. Dat mag duidelijk zijn. Hebt u er goed erg in? Dat is een volgende stap, dat eer dat die grote dag komt, eerst de herauten hun werk moeten hebben gedaan onder Israël en onder de volkeren, hun taak moeten vervullen, overal waarheen ze gezonden worden door de grote koning die komt. Zij zijn de herauten, de gezanten, die in de naam van de koning moeten uitgaan en rondgaan. Weet u wat hun taak is? Nou, zegt iemand, dat heb ik vanavond inmiddels wel begrepen. Ze moeten natuurlijk boodschappen, de koning komt. Dat is wat terecht, als u dat zegt. Maar we mogen het ook zo zeggen vanavond, dat de herauten moeten uitgaan om een vredesaanbod van de koning te brengen aan Israël en aan de volkeren. Die herauten moeten smeken en bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De herauten moet ook zeggen tegen de jongeren en de jongens en meisjes, laat jij je met God verzoenen. Zoek de vrede met God door hem. Hoor naar hem. Want gemeente, dat is het ontzaglijke wanneer het gaat over deze dingen. Deze koning, over wie het hier gaat in dit gedeelte, wil vandaag nog zijn vrede kwijt. En daarom geeft hij ook vandaag op deze zondag de verkondiging van het heilige evangelie. Hij wil zijn vrede kwijt aan mensen die vijanden van God werden. Begrijpt u het? Kunt u het bij? Hij zegt tot mensen die hun rug naar de Heer hebben toegekeerd, bekend toch wat tot uw vrede dient. En ik kan weer vragen, begrijpt u het? Dus, ook vanavond krijgt u een vredesaanbod van de kant van hem, van de koning die zal komen. Op de grote dag van Christus zal God zijn amen laten horen op de Bijbelse prediking van zijn woord. Dan zal hij het woord echt zijn eigen woord bevestigen. En hij zal er het amen op uitspreken naar twee kanten. Naar de kant van de goddeloze en naar de kant van de rechtvaardige, naar de kant van de ongelovige en naar de kant van de gelovige. Tegenover rechtvaardige en goddeloze. God zal dan de Bijbelse prediking van zijn woord bevestigen aan beide partijen. De Heere zal zeggen tot degene die zonder Christus zijn voortgegaan, zie je wel dat het waar is dat je hem zal ontmoeten, waarom heb je dat naast je neergelegd? Je ziet nu toch dat mijn woord waarachtig was, en hij zal zeggen tot de zijne, zie je wel dat het niet te vergeefs was om op zijn ontferming te hopen en je huis, je levenshuis op zijn genade te bouwen? Gemeente, een vraag. U gelooft toch ook niet dat het zomaar zonder betekenis is als ons wordt duidelijk gemaakt, heel duidelijk, overtuigend in onze tekst van vanavond, dat het juist Christus is die dan de rechter zal zijn. Dat krijgt hier veel nadruk en dat heeft ook zijn reden natuurlijk, dat is niet zonder reden. Het is trouwens ook op veel andere plaatsen in de Bijbel. Natuurlijk is het waar wanneer iemand zegt dat God zal oordelen. Maar, nog wat nauwkeuriger, God geeft dat oordeel in handen van zijn Zoon, van de gekruisigde en opgestane. Hij zal dan de rechter zijn. En het oordeel over de volkeren der aarde zal hem in handen gegeven worden door God. Ik denk dat vanavond ook de jongens en meisjes beseffen zullen, de een wat meer dan de ander misschien. Nee, het is niet toevallig dat de Bijbel dat tegen ons zegt, dat hij rechter zal zijn. Het betekent voor de ongelovigen veel en het betekent voor de gelovigen veel. En ik probeer in het laatste stukje van de preek vanavond dat naar twee kanten even duidelijk te maken. Waarom het voor de ongelovigen veel betekent en voor de gelovigen. Eerst dan voor de ongelovigen, de onbekeerde of hoe je ze ook noemen wil. Het moet hard voor ze vallen om te horen, om eenmaal te bemerken dat Christus juist de rechter is voor wie ze verschijnen. Vooral voor degenen die onder de prediking van het woord hebben geleefd. Waarom? Wel, moet u zich eens voorstellen dat hier iemand onder de verkondiging van het evangelie heeft geleefd. Dus ook het vredesaanbod uit de hemel ontvangen heeft. Bekend toch wat tot uw vrede dient. En dat hij dan Christus zal ontmoeten, terwijl hij weet dat hij aan Christus voorbij gegaan is in zijn leven. Dat hij de grote koning, zijn gezanten, zijn ambassadeurs heeft gezonden met het aanbod van vrede uit zijn mond. Hoor toch naar mij en je ziel zal leven. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat hij dan kan zeggen, waarom heb je dan niet gewild dat ik koning over je was? Waarom heb je dan mijn vredesaanbod naast je neergelegd? Hoe vaak strekt ik mijn handen uit? Kom toch en hoor toch, woorden van leven spreekt mijn mond. Wat dacht u, gemeente, als je aan hem voorbij gegaan bent, werelds of misschien ook wel heel netjes, als je andere dingen zoveel belangrijker gevonden hebt in je leven dan de genade van de Heer Jezus Christus, dan de vrede die hij uitdeelt, dan het bloed waarmee hij zondaren volkomen rein maakt voor God. Als je 1001 andere dingen belangrijker vindt dan dat, en je ontmoet hem een keer en je moet dat verantwoorden, moet dat niet hard vallen. Ik hoor in gedachten vanavond de Heer Jezus vragen, was dan mijn offer niet genoeg? Het offer van mijn leven, ook voor de grootste der zondaren. Verder, is het vooral ook voor de gelovigen van de grootste betekenis. Dat juist op die dag hij de rechter zal zijn, de Heer Jezus Christus. Wat dacht u, gemeente? Zal dat vanavond niet ontzaglijk veel te zeggen hebben dat hij het juist is? Dat zijn verblindende heerlijkheid zal stralen op die dag. Dat alle knie voor hem gebogen zal worden. De knie van Joe Biden en van Poetin en van Chinese leiders en van onze overheid, maar ook van ons als onderdanen. Alle knie zal voor hem gebogen worden en alle tong zal belijden dat hij de Heere is. Dat op zich al. Als je het kan toch niet anders. Als je hem hebt lief gekregen, Christus. En je hoort dan uit zijn woord dat hij stralen zal in zijn heerlijkheid. En aanbidding zal hem worden toegebracht. Dat zegt dan toch wat. Dat zijn verblindende heerlijkheid gezien zal worden. Wat een troost, wat een vreugde verder voor hen die hem hebben leren kennen. En die zijn genade hebben leren kennen, die bij hem leerden schuilen. Met al hun zonden en wonden, met al de noden van hun leven. En die zijn genade ontvangen hebben uit de volheid van zijn ontferming. Niet een vreemde, niet een onbekende zal dan de rechter zijn voor wie ik heb te verschijnen. Niet een vreemde tiran, maar de zaligmaker die mij gezocht heeft. En die mij zijn genade betoond heeft. Hij zal dan mijn rechter zijn. En als hij me in mijn leven, en ik heb bijna, gemeente, vanavond geen woord om dat uit te spreken. Als hij in zijn leven mij gezocht heeft met zijn genade, zal hij me dan wegsturen? En zal hij me dan veroordelen? En schuldig verklaren? Als hij hier met zijn genade tot mij gekomen is? Als u een mooi voorbeeld wilt hebben van wat ik bedoel daarmee, dan moet u vanavond thuis de catechismus eens opslaan. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik, zegt die christen, dat ik in alle droefenis en vervolging juist hem uit de hemel tot mijn rechter verwacht, die zich om mijnentwil in het gericht van God heeft gesteld. Dus die christen wil zeggen, hij heeft zich ook voor mij in het gericht van God gesteld. Hij heeft zich ook voor mij overgegeven in de handen van degene die hem gebonden hebben. En hij heeft zich ook voor mij laten nagelen aan het kruis op Golgotha. En hij is dan mijn rechter. Zal hij me dan veroordelen? De rechter is mijn redder. Dat. Nou, als dat waar is, moesten we allemaal zonder uitzondering ons benaastigen om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken om hem als redder te kennen. In wie het eeuwige leven is. De koning. Die ook vandaag zijn vredesaanbod doet uitgaan in het midden van de gemeente. Hij is dan de rechter. Die vandaag met zijn woord tot ons komt. En die vandaag wil laten zien. In de prediking van het woord. Welke machtige wonderen van genade er bij hem zijn. Wonderen van barmhartigheid en van ontferming. En die vandaag raad weet met mensen die misschien vanavond wel zeggen, als deze dingen in de prediking verkondigd worden, mij ontbreekt alles om mezelf te redden van het gericht dat ik heb verdiend. Weet u wat hij dan zegt? Hoor naar mij en buig u neer aan mijn voeten. We zeiden vanavond, gemeente, tegen elkaar, De rechter is al aangewezen door God. Bent u er blij om dat hij het is? Omdat u hem hebt leren kennen? Omdat u heel uw verloren zaak op hem hebt laten aanlopen? Ten slotte, gemeente, wat een heerlijkheid zal hij hebben, Christus. Hoe zal hij, vraag ik me 1000 keer af vandaag, hoe zal hij stralen als hij komt? Als hij het laatste woord zal hebben bij levenden en bij doden. Bij allen. Ook allen van ons. Amen. Zingen wij uit de avondzang. En daarvan het eerste en het vierde vers. De avondzang, vers 1. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. De avondzang, vers 1 en 4. Laten wij nu samen danken en bidden. Groot en heerlijke God, ook aan het einde van deze dienst naderen we tot u, om u dank te brengen voor het goede van uw hand, voor uw woord dat u ook op deze mooie zondag wilde geven. Wat een gave van uw hand, dat u de verkondiging van het hoogheilig evangelie geeft. Een van uw dienaren, Luther, heeft eenmaal gezegd dat het de grootste schat van uw kerk is. En dat u zulke grote dingen wilt doen door de verkondiging van uw woord. Dat u door de dwaasheid der prediking wilt wijsmaken tot zaligheid. Hoe groot zijn dan uw werken? Wij zeggen u, Heere, ootmoedig dank voor de gave van uw woord. En wij bidden van u, wilt u ons gedenken en nabij zijn. En zegen ons ook het verdere van deze zondag. en het verdere van de week die we zijn ingegaan. Wilt u uw voetstappen zetten in het midden van de gemeente? Want waar u uw voetstappen zet, waar u zijn wilt met uw genade, daar valt zegen, daar druipt het al van vet, zo zingen we dan in een van de psalmen. Heere, wij bidden u daarom om uw komst met uw genade, uw komst tot ouderen, tot jongeren. En wilt u dan zo overmachtig en onuitsprekelijk groot in het midden van de gemeente staan en spreken, zie, hier ben ik. Geef dat, Heer, aan degenen die u kennen, maar ook aan degenen die u niet kennen, opdat uw naam heerlijk zal zijn, te prijzen tot in eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, gedenk ons in uw barmhartigheid, ontferm u over heel de gemeente. We mogen ook dominee Tramper aan u opdragen, wilt u hem nabij zijn en gedenken. Wat is het ook in de afgelopen weken gebleken dat wij mensen zijn, dat we ook als ambassadeurs van u, als gezanten van Christus, niet anders dan mensen zijn die de adem in hun neus dragen. Broos, zwak. En toch wilt u gebruik maken van mensen om de grootste dingen uit te werken. Heere, geeft u herstel aan hem, ontferm u over hem en de zijnen. Wij bidden van u, ontferm u over de kerkenraad, geef wijsheid in alle dingen die besloten moeten worden en verricht moeten worden. En wilt u dan in de grootheid van uw genade geven, dat uw werk voortgang vindt, de geslachten door, hebt u ook hier uw gemeente vergaderd. En tot vandaag toe wilt u daarmee nog voortgaan, Heere, wij bidden van u, uw werk, behoud dat in het leven. Bewaar het door alle stormen der eeuwen heen. En wilt u het, Heer, op uw grote dag voleindigen en helemaal afmaken, het werk dat uw hand begon. Ontferm u over zieken en rouwdragenden. Wij bidden u ook, Heer, voor de belijdeniscatechizanten. Wilt u ook hen gedenken? En geef dat zij iets van de heerlijkheid en de vreugde van uw dienst mogen smaken, mogen kennen. Wees u hen goed en nabij. En wij bidden van u, wilt u dan geven dat hier en onder al de volkeren der aarde uw heerlijkheid zal blijken. Aanvaard onze dank, Heere, voor het goede van uw hand. Hoort u onze gebeden. En dat alleen om Christus wil uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ten slotte gemeente Psalm 72, het zesde en het elfde vers. Psalm 72 vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 6 en 11. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.